Goedemorgen allemaal. Wat mooi om hier te zijn. Het is een poos geleden dat ik in deze gemeente gesproken heb. Dat was geloof ik nog in de gymzaal. En nu zitten jullie hier. Nou, mooi plekje. Ja toch? Nou, het kan ook best zijn dat jullie denken van wie is die jongen ook alweer? Ik kan me zelfs voorstellen dat de dagen voorbij gaan dat jullie niet aan mij denken. Ik kom uit Drachten, getrouwd met Anne-Marije. We hebben 3 kinderen. En ik werk voor Royal Mission, dus jullie tieners zijn nu onder onze hoede, bij RAW. En RAW is nou typisch zo'n onderdeel van Royal Mission waarmee wij mensen willen zegenen. Ook deze spreekbeurt hier vanmorgen, daarmee willen we jullie zegenen. We hebben trainingsdagen elke maand ergens in het land en daarmee willen we mensen zegenen. Maar we willen ook heel graag bouwen. En dat allemaal met als oogmerk dat wij kerken veranderd willen zien worden. We willen meer van Gods koninkrijk in de kerk zien. En daarvoor is misschien weer een reformatie nodig. Zeg maar. Maar in ieder geval, we willen daaraan meewerken. Door te zegenen en door te bouwen. En daarom heeft Royal Mission ook een aantal scholen. We hebben een fulltime opleiding voor jongeren. Die dan een jaar lang gaan wonen in Drachten. Nou, dat is sowieso al een uitdaging. Maar daar onderwijs krijgen, in een leefgemeenschap wonen. Stage lopen, gecoacht worden. En na een jaar gewoon veranderd naar huis gaan. Maar we hebben ook een part-time school voor volwassenen. En dit seizoen doen daar in totaal zo'n 380 mensen aan mee. Verspreid over Drachten, over Haarlem en over Veenendaal. En volgend seizoen is er zelfs een part-time school in Suriname. En dat groeit enorm. En dat verbaast ons ook. We kunnen de zegen soms nauwelijks bijhouden. En ook daar zien wij dat mensenlevens helemaal veranderd worden. En we hebben een jeugdwerkersopleiding en een kinderwerkersopleiding. En op deze manier willen we bouwen aan mensenlevens, bouwen aan groepen mensen en bouwen aan kerken. En ook deze gemeente willen we daarbij van dienst zijn. Nou, jullie maken al gebruik van onze diensten door bijvoorbeeld een RAW. Maar als jullie zeggen van, hey, die part-time opleiding, dat lijkt me wel wat. Of die fulltime opleiding, dat lijkt me wel wat. Zeker als het gaat om de fulltime opleiding, moet je er snel bij zijn, want we zitten bijna vol. En als je meer informatie wilt, kun je bij mij terecht of bij de site van Royal Mission. Goed. Zoals gezegd, ik wilde het vanmorgen met jullie gaan hebben over de wapenrusting. En ik twijfel er niet aan dat iedereen hier de wapenrusting kent. Jullie kennen allemaal Efeze hoofdstuk 6 vanaf vers 10, de geestelijke wapenrusting. En te pas en te onpas slaan wij elkaar daarmee om de oren. Jaren geleden deed ik aan straatevangelisatie in Hogeveen. En elke vrijdagavond stonden we daar in het centrum van Hogeveen. En we spraken daar jongeren aan. En ons team was verdeeld in 2 groepen. En de ene groep ging de straat op. En de andere groep bleef achter om te bidden. En in een gebedsteam was er een oudere wijze zuster. En die sprak mij regelmatig op aan. Hij zei, jongeman, voordat je de straat op gaat, wil ik je op het hart drukken. Heb jij de wapenrusting aan? Want, zei ze erbij, jij staat op de frontlinie. Vanavond sta je op de frontlinie. Er wordt een geestelijk oorlog gevoerd. En je moet je ervan bewust zijn dat jij de geestelijke wapenrusting aandoet. Ik hoorde dat aan. En ik voelde aan de toon van haar woorden dat het heel erg belangrijk was. Maar ik had geen flauw idee hoe ik dat ding aan zou moeten doen. Dus ik zei maar gewoon netjes en braaf. Ja, dat ik hem aan had en zo. En dat ik hem van bewust was en dat het belangrijk was. Maar ik had eigenlijk geen flauw idee. En jullie misschien wel. Maar dat is wel typisch een afspraakje die we met elkaar hebben in Christelijk Nederland. Dat als je een Bijbelgedeelte bij de kop hebt, zoals de geestelijke wapenrusting, waarbij je aanvoelt dat het heel erg belangrijk is en waarbij het zo lijkt dat iedereen weet waar het over gaat en jij niet, dat je net doet alsof je het wel weet. Even een voorbeeldje. Wie van jullie weet zeker, zonder enige spoor van twijfel, ik heb nu de geestelijke wapenrusting aan in vol ornaat? 1, 2, 2 mensen. 3 mensen. Nou, dat bedoel ik. We hebben geen flauw idee. Maar we gebruiken die teksten wel, hè? Over de gordel van de waarheid, helm van het heil. En heel gewichtig meedoen. Maar eigenlijk hebben we geen flauw idee. Nou, de geestelijke wapenrusting zou bijvoorbeeld zo kunnen zijn dat ik een manier heb gevonden om dat ding aan te doen. Hè, en dat ik dat 's morgens doe. En er zijn mensen die dat doen, hè? 'S morgens de geestelijke wapenrusting aan. Dan denk ik van, als je dat elke ochtend doet, wanneer is die dan uitgegaan? Misschien 's avonds, dat je hem dan weer uitdoet, op je nachtkastje zet. Ik weet het niet, maar in ieder geval, ik doe hem 's morgens aan. En dat ik keurig netjes op mijn fietsje naar mijn werk ga, naar het gebouw van Royal Mission in Drachten. En dat ik op mijn fietsje zit en dat ik denk van, wat tocht dat toch op mijn hoofd? Ja hoor, helm vergeten. Ja, ligt nog op het nachtkastje. Maar dat is levensgevaarlijk, hè? Dan ben ik op mijn fietsje, ben ik halverwege, zit er achter de bosjes een demon, zo. Oh, daar fietst Martin Dol, die is van Royal Mission. En nu heeft hij een zwak moment, hij heeft zijn helm niet op. En dat ik dan besprongen word door de macht van de duisternis. En dat ik, nou, dan heb ik een hele slechte dag. Ik zie sommige mensen een beetje twijfelachtig lachen. Zo van, ja, het is wel een leuk geintje, maar stel eens voor dat het waar is. Hoe zit dat met die geestelijke wapenrusting? Nou, het lijkt me wijs om het eerst eens met elkaar te gaan lezen. Het staat inderdaad in Efeze hoofdstuk 6 vanaf vers 10. Daar staat het volgende, Efeze 6 vanaf vers 10. Ten slotte, zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht. Trek de wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel. Onze strijd is niet gericht tegen mensen, maar tegen hemelse vorsten, tegen de heersters en de machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen. Neem daarom de wapens van God op om weerstand te kunnen bieden op de dag van het kwaad, om goed voorbereid stand te kunnen houden. Houd stand met de waarheid als gordel om uw heupen, de gerechtigheid als harnas om uw borst, de inzet voor het evangelie van de vrede als sandalen aan uw voeten en draag bovenal het geloof als schild waarmee u alle brandende pijlen van hem die kwaad zelf is kunt doven. Draag als helm de verlossing en als zwaard de geest, dat wil zeggen Gods woorden. Even tot zover. We voelen aan, alleen al in de woorden van Paulus en de manier waarop hij daar naartoe werkt in zijn brief aan de Efeziërs, dat die wapenrusting heel erg belangrijk is. En dat kan ik ook staven aan de hand van het feit dat Paulus speelt met het getal 7. Hij laat het getal 7 3 keer langskomen. Op 3 cruciale momenten in de brief, het getal 7. De eerste keer dat hij het getal 7 gebruikt, is aan het begin van zijn brief. Efeze hoofdstuk 1. Daar noemt hij een aantal geestelijke zegeningen op. Paulus zegt er als het ware, lieve mensen, ga eens eerst even zitten. Laat datgene wat de voorlezer in de gemeente, als hij deze brief voorleest, eens even tot je doordringen. Namelijk dat jij als kind van God uitermate speciaal bent. Je bent niet zomaar iemand, jij bent gezegend met geestelijke zegeningen. En hij noemt er een zevental op. Geestelijke zegeningen van God de Vader, geestelijke zegeningen van God de Zoon en geestelijke zegeningen van God de Heilige Geest. Die zijn aan jou gegeven. Het feit alleen al dat jij een kind van God bent, dat God de Heer jou voor de grondlegging der wereld heeft uitgekozen, dat jij gemarkeerd bent door de stempel van de Heilige Geest, dat jij een voorschot op de erfenis krijgt. Het is fantastisch mooi, dat is aan jou gegeven, enkel en alleen al om het feit dat jij een kind van God bent. 7 geestelijke zegeningen. Dat is de eerste keer getal 7. De tweede keer dat het getal 7 aan bod komt, is in hoofdstuk 4. In hoofdstuk 4 gaat Paulus een aantal kenmerken van eenheid noemen van de kerk. Paulus zegt eigenlijk, er zijn heel veel dingen waar we het over oneens zijn. Dat mag, dat is prima. Maar laten we het in ieder geval hier over eens zijn. Efeze 4 vanaf vers 4. 7 kenmerken van eenheid. Dus 1 lichaam, 1 geest, 1 hoop, één Heer, één geloof, één doop en één God en Vader van allen, die boven allen, door allen en in allen is. 7 kenmerken van eenheid. Dus eerst 7 geestelijke zegeningen, 7 kenmerken van eenheid. En dan tenslotte in hoofdstuk 6 die geestelijke wapenrusting. Dat als je het gebed erbij voegt, die hoort daarbij, heb je 7 onderdelen van die geestelijke wapenrusting. 3 keer het getal 7 op 3 cruciale momenten in zijn brief. Dus die geestelijke wapenrusting in die reeks is zeer belangrijk. Nou, als we constateren met elkaar dat wij niet eens weten hoe we dat ding aan moeten doen, lijkt het me heel erg wijs en verstandig om voordat wij ingaan op onderdelen van die geestelijke wapenrusting, dat we eerst eens gaan onderzoeken wat die geestelijke wapenrusting doet en hoe je hem aan moet doen. Het meest ideale zou zijn dat ik gewoon aan het einde van de dienst bij de deur sta met pakketjes, gewoon met geestelijke wapenrusting, en dat je gewoon weet hoe je dat ding fysiek aandoet. Er staat natuurlijk dan wel het logootje van Royal Mission op, maar dan weet je in ieder geval waar je aan toe bent. Nou, het mooie is en het interessante is dat Paulus, terwijl hij die geestelijke wapenrusting zo op een rijtje zet, dat het wel eens zo zou kunnen zijn dat hij in die gevangenis zat. Hij heeft deze brief in de gevangenis geschreven. En dat hij bedacht van, weet je, ik wil nu een heel mooi Bijbels principe uitleggen. En dat hij een soldaat zag, die hem bewaakte. En dat hij dacht van, oh, dat is het. Fantastisch. Dat hij dacht van, oh, al die onderdeeltjes van wat die man allemaal aan heeft, dat ga ik allemaal brengen in een heel mooie metafoor en een mooie vergelijking, waarin ik een aantal geestelijke principes uitleg. En dat hij alle onderdelen heeft genoteerd en dat hij een aantal geestelijke toepassingen daaraan toegevoegd heeft. Dat is het ideaalplaatje. Dat is een romantisch beeld. En misschien is dat deels waar. Maar ik moet jullie uit een illusie wakker laten worden. En misschien een schokkende mededeling doen. Dus ik ben blij dat jullie zitten. Paulus, onze brave jongen, onze brave broeder, heeft plagiaat gepleegd. Dat is teleurstellend, hè? Hij heeft die geestelijke wapenrusting helemaal niet zelf bedacht. Die geestelijke wapenrusting staat namelijk al in het Oude Testament. En het grappige is, als je het leest in het Oude Testament, dan ga je die geestelijke wapenrusting in Efeze 6 op een totaal andere manier lezen. Zullen we dat eens doen? Zoek maar eens op. Jesaja 59. Jesaja 59. Je weet niet wat je leest. In Jesaja 59 is het zo dat Israël in een periode leeft waarin er heel veel duisternis is. Met duisternis bedoel ik dat er heel veel onrecht is. En heel veel gebrokenheid, heel veel leugen, heel veel zonde. En het ergste is dat er niemand is in het volk, bij het volk, die daar iets aan doet. Vandaar dat de Heere God het volgende daarover zegt in Jesaja 59 vanaf vers 15b. Daar staat, maar de Heer zag het. Dus die duisternis. En het was slecht in zijn ogen dat er geen recht meer was. Hij zag dat er niemand was. Hij was geschokt dat niet één mens zijn zijde koos. Op eigen kracht bracht hij, dus God, redding. En zijn gerechtigheid spoorde hem aan. En dan komt het, hij gordde het harnas van de gerechtigheid aan en zette de helm van de redding op zijn hoofd. Hij deed het kleed van de vergelding aan en hulde zich in de mantel van de strijdlust. Ik weet niet of je doorhebt wat hier staat, maar de Heere God zelf doet een wapenrusting aan. Nou, dat is wel heel apart. Wat mij bijvoorbeeld altijd is geleerd, je moet de helm van het heil op je hoofd hebben, want daarmee bescherm je hoofd en je gedachten tegen leugens. Wie kent die uitleg? Als dat waar zou zijn, lieve mensen, dan zou de Heere God bang zijn voor leugens in zijn hoofd? Dat is heel raar. Dat zou niet waar kunnen zijn. Of de uitleg, je moet een harnas aan hebben, want daarmee bescherm je je hart. tegen onrecht. Wie kent die uitleg? Ja. Zou de Heere God dat nodig hebben? Hij doet hier wel een harnas aan, hè? Hij doet hier wel een helm op zijn hoofd. Kijk, dat brengt ons bij een manier van Bijbellezen die ons allemaal wel bekend is. Wij lezen namelijk de Bijbel met een bepaalde bril op. En die bril heeft te maken met hoe wij kijken naar het evangelie. Wij zijn namelijk opgevoed met het evangelie van redding. En het evangelie van redding is, laat ik allereerst zeggen, 100% waar. Het evangelie van redding zegt ons namelijk dat wij zondaars waren. En dat wij een redder nodig hebben. En dat de Heer Jezus is gekomen om voor ons te sterven aan het kruis. En door zijn sterven en zijn opstanding is daar een redder die ons kan redden. En als wij hem aanvaarden als onze redder, zijn wij gered en hebben ons kaartje naar de hemel. Dat is helemaal waar. Maar dat is slechts een deel van het verhaal. Het grote verhaal is, het hele verhaal is, het evangelie van het koninkrijk. En het evangelie van het koninkrijk voegt daar onder andere aan toe dat wij gered zijn met een bedoeling. En die bedoeling is veel meer en veel groter dan slechts ons kaartje naar de hemel. En als wij alleen geloven in dat kaartje naar de hemel, houden we dat kaartje krampachtig vast. En zeggen we, nou, wij zijn een kind van God. Ik hou dat een beetje bij door zondags naar de kerk te gaan. En waar ik vooral van hou is eindtijdstudies. Want dan krijg ik te horen dat het niet lang meer duurt. En dan komt de Heer Jezus eraan. Oh, dan zijn we in de hemel. Oh, gelukkig. Gered. En weet je, deze manier van jouw geloof beleven maakt dat je angstig bent. Jezelf klein houdt. En jezelf in een hoekje duwt. Zo van, ja, moeten we maar afwachten. Een klein kuddeke wordt gered en ik hoop dat ik daarbij hoor. Als je de evangelie van het koninkrijk laat doordringen in je hart, dan realiseer je dat je hier bent met een missie. Maar als je alleen gelooft in het evangelie van redding, dan ben je wat angstig. En denk je dat die wapenrusting enkel en alleen bedoeld is voor je eigen bescherming. Het is hoog nodig ook, want we leven in een duistere wereld. En we moeten ons beschermen, zodat ons kaartje veilig wordt gesteld om naar de hemel te kunnen. De Heere God laat hier een ander signaal zien. Hij doet het ons namelijk voor. Hij doet namelijk zelf een wapenrusting aan. Niet omdat hij bang is. Niet omdat hij bang is om zijn redding te verliezen. Dat slaat natuurlijk helemaal nergens op wat ik nu zeg. Want daar gaat het ook helemaal niet om. De reden waarom de Heere God hier in Jesaja 59 een wapenrusting aan heeft, dat lees je gewoon in dit gedeelte. Namelijk, hij wil iets doen aan duisternis. Hij constateert dat het duisternis is. Hij ziet onrecht. Hij ziet leugen. Hij ziet gebrokenheid. En er is niemand die daar iets aan doet. Dus zegt de Heere God, ik doe daar zelf wel wat aan. En het mooie is, de Heere God hoeft daar verder helemaal niets aan te doen. Ik bedoel, ik denk niet dat hij letterlijk een wapenrusting aan heeft gedaan. Nee, dat is een metafoor. En dat is een metafoor van het feit dat de Heere God, als hij iets doet aan duisternis, aangeeft dat hij zelf licht is. De Heere God hoeft alleen maar er te zijn en er is licht. En duisternis moet wijken. De functie van de wapenrusting in Jesaja 59 is dat licht specifiek maken. Wat betekent dat nu eigenlijk, dat de Heere God licht is? Nou, dat betekent onder andere dat hij gerechtigheid is in hoogteigen persoon. Als er onrecht is en de Heere God is daar, is zijn gerechtigheid daar. Als er leugen is, hoeft de Heere God alleen maar zichzelf in te zetten, want hij is waarheid. Als er gebrokenheid is, hoeft de Heere God alleen maar zichzelf in te zetten, want hij is de heiland, de heelmaker. Hoeft hij verder niets voor te doen. Hij is liefde, hij is waarheid, hij is licht. En de Heere God komt in de duisternis en de duisternis moet wijken, want hij is licht. De wapenrusting in Jesaja 59 gaat dus over een strijd tussen licht versus duisternis. En dan met name dat het licht de aanval kiest om iets te doen tegen die duisternis. Het interessante is, als je dat vasthoudt, die gedachte, en teruggaat naar de Efezebrief, dan zie je dat Efezebrief ook verdacht vaak spreekt over De strijd tussen licht versus duisternis. Zo'n willekeurige gedeelte uit de Efezebrief, Efeze hoofdstuk 5, vanaf vers 7. Daar staat bijvoorbeeld, gedraagt u dus niet zoals zij, want eens was u duisternis, maar nu bent u licht, door uw bestaan in de Heer. Ga de weg van de kinderen van het licht. Dan komt het, licht brengt goedheid voort en gerechtigheid en waarheid. Een specificatie van wat het licht nu eigenlijk is. En even verderop staat het bekende gedeelte, ontwaakt gij die slaapt en sta op uit de dood en Christus zal over u lichten. En dan die wapenrusting. Dan kom je in één keer achter dat die wapenrusting niet primair bedoeld is ter bescherming voor jouzelf. Hoe doe hem aan, anders gaat het mis. Nee, het is slechts een specificatie van het feit dat jij en dat ik, dat wij kinderen van het licht zijn. Dat zijn wij namelijk. En wij zijn daarmee geroepen iets te doen aan de duisternis. Nou, dat was voor mij een openbaring. Ik mag dus iets doen aan die duisternis. En toen ik dat tot me liet doordringen, dacht ik van ja, dat kan wel zo zijn. En dat is ook een interessante en een mooie gedachte. Maar de Heere God heeft in Jesaja 59 makkelijk spreken. Als er duisternis is en hij moet daar iets aan doen, of hij doet daar iets aan, hij is licht. En ik niet. Toch? Ja, als ik heel eerlijk ben, misschien is er nog een klein beetje duisternis in mij. En dan word ik opgeroepen om iets te doen aan de duisternis om mij heen. Dat kan ik helemaal niet. Nou, klopt. Dat kan ik ook helemaal niet en dat kun jij ook niet. Vandaar dat Efeze 6, vers 10, begint met vers 10. Ja, briljant, hè? Daar staat namelijk, ten slotte zoek uw kracht in de Heer in de sterkte van zijn macht. Zoek uw kracht in de Heer in de sterkte van zijn macht. Als je dat doet, heb je de wapenrusting aan. In vol ornaat. Dat is zo simpel dan. Hoef ik niet iets op te lezen of zo, of een dansje doen, of iets bewegingen maken. Nee. Zoek uw kracht in de Heer, in de sterkte van zijn macht, als je iets wilt doen aan de duisternis. Als je dat doet, heb je de wapenrusting aan. Ja. Dus wij zijn kinderen van het licht. Wij worden geacht licht te brengen. Het enige wat je nog nodig hebt, is duisternis. Nou, waar moeten we dat vinden dan? Hoef niet ver te zoeken, denk ik. Daarover hoef je niet per se naar Donker Afrika of een ander zendingsterrein. Nee, het is gewoon in de buurt, in de wijk, op je werk, op school. Daar is zo ongelooflijk veel duisternis. En weet je, de Heer van de duisternis heeft tactieken bedacht om ons als kinderen van het licht klein te houden en monddood te maken. Twee belangrijke tactieken noem ik. De eerste belangrijke tactiek is jou laten voelen dat jij onwaardig bent en incompetent bent om licht te brengen waar duisternis is. Jou klein houden. Laat ik een voorbeeld noemen. Jaren terug, ik kom uit een mooi plaatsje uit Drenthe. Een klein dorpje. En ik zat daar bij een kleine baptistengemeente. En één keer per jaar was daar in het dorp, in het buurthuis, een paranormale beurs. Nou, de manier waarop ik het al zeg, geeft al aan dat het levensgevaarlijk is, een paranormale beurs. En dat wisten wij. En we wisten ook van mensen die daar naartoe gingen. En we hadden dan altijd een actie. Wij kwamen in actie. En dan gingen we op gepaste afstand, zo'n 500 meter van het buurtcentrum, gingen we staan als groepje van de baptistengemeente. En met een spandoek, gevaarlijk, of Jezus houdt van je, of ga terug. En dan hadden we folders. En dan gingen we folders uitdelen aan de mensen waarvan we dachten, die gaan daar naartoe. En dan gaven we ze ongeveer zo die folder, want er waren hele gevaarlijke mensen die daar naartoe gingen. Ja. Kennen jullie dat fenomeen, paranormale beurs? Ook hier niet meer? Oh. Dat hadden wij toen wel. Tegenwoordig, met name mijn collega Gerlof heeft daar een handje van, die zet er gewoon, bam, een stand neer op de paranormale beurs. Ja toch? Want als er ergens duisternis is, is dat daar. En wat wij dan doen is op gepaste afstand, dat is levensgevaarlijk. Want als ik daar één voet over de drempel zet, springen demonen mij en dan ga ik besmet naar huis. Ja toch? Daar zijn we dan bang voor. Het mooie is, als je daar een stand neerzet en je bidt voor mensen, en dat zijn mensen die zoekende zijn en verlangende zijn, hè, vergis je niet. Aan het einde van de dag, vertel Gerald wel eens, is het meest druk bij zijn stand. Want daar gebeurt tenminste wat. Ja, maar wij durven dat niet, omdat wij bang zijn en klein gehouden worden. Want dan, ja, steeds voordat een demon komt en dan word ik overweldigd. En dan, oh. Lieve mensen, wij zijn in een leugen gaan geloven. De waarheid is, laat ik dan even een stukje licht brengen vanmorgen. De waarheid is, hij die in mij is, is sterker dan die in de wereld is. En waarom verstoppen we onszelf dan? Ja, omdat we bang zijn. Vandaar dat Paulus begint met de Efezebrief met de eerste 7. 7 geestelijke zegeningen. Hij zegt, laat je niet klein houden. Jij bent zeer uitermate bevoorrecht. Jij bent een kind van de Allerhoogste Koning, voorbestemd vanaf de grondlegging der wereld om zijn kind te zijn. Je hebt een voorschot op de erfenis en hij die in jou is, is sterker dan die in de wereld is. Nou, dat was de eerste tactiek. Daarmee hebben we aan de kant geschoven door de waarheid. Tweede tactiek is ook een briljante van het licht van het Heer van de Duisternis. Wat hij doet is ervoor zorgen dat de kerk het heel druk heeft met hele belangrijke dingen. Een van de belangrijkste dingen die wij als kerkmensen heel belangrijk vinden, is gelijk hebben. Vinden we heel belangrijk. En dan dan gaan we strijden voor ons gelijk en denk van, hoe ziet het er dan uit? En dan heb je dan gelijk gekregen en dan ga je naar huis. Oh, ik had gelijk gekregen. En ik heb in mijn werk heel veel gemeentevergaderingen meegemaakt. En bij de gemeentevergadering gaat het heel vaak over gelijk krijgen. En dan sparen mensen dat op. En dan gaan ze helemaal los bij een gemeentevergadering. Oh. Nou, in ieder geval. Vandaar dat Paulus zegt, die tweede 7. Al die oneenigheid die er is, wat ons zo druk maakt met allerlei commissies en dingetjes. En och man. Weet je, laat het eens zijn over deze 7 zaken. Efeze hoofdstuk 4, vanaf vers 4. Oké, helder, goed. En nu aan de slag. De wapenrusting. Licht brengen waar duisternis is. Dat is onze taak. Dat is onze roeping. En die geestelijke wapenrusting kun je moeilijk over gaan doen. Heb ik hem wel aan? Hoe doe ik dat ding aan? Zoek je kracht in de Heer, in de sterkte van zijn macht. In Christus blijven. En je bent klaar om licht te brengen waar duisternis is. Gods geest woont in jou. De geest van Jezus woont in jou. En waar jij bent, daar is de Heer Jezus. Waar jij staat, daar is Koning Jezus. Waar jij bent, of op het werk, of op school, of in het winkelcentrum, bij je familie of in jouw buurt, daar is licht. Nou, nu praktisch. Hoe kun je nou licht brengen waar duisternis is? Nou, ik zat bijvoorbeeld te denken aan jouw straat, waar die oudere mevrouw woont, die heel slechte been is en zich eenzaam voelt. Wat een bron van licht kan het zijn dat jij bij haar aanbelt en aanbiedt, mevrouw, zal ik 1 keer per week boodschappen voor u gaan halen? Wat een licht is dat? Of die ene collega bij jou op het werk, die gewoon structureel wordt genegeerd door de rest van het bedrijf. Mijn oom is inmiddels overleden, jaren geleden, maar mijn oom vertelde, hij was loodgieter altijd. En laat ik zeggen, vlak voordat hij stierf, heeft hij gewoon verteld hoe het op zijn werk was. Hij is nooit getrouwd geweest, was best eenzaam. Hij zei, ik heb jarenlang, 25 jaar lang op mijn werk, mijn pauze gehouden in mijn auto. Met mijn broodtrommeltje. Gewoon omdat ik werd gepest op het werk. 25 jaar lang was er niemand die licht bracht in zijn duisternis. Misschien ben jij die collega die naar hem toestapt en zegt, zullen we gaan lunchen ergens? Of hoe is het nu met je? Vertel eens. Of in jouw klas, de klasgenoot die het moeilijk heeft. Licht brengen waar duisternis is, is helemaal niet zo moeilijk. Of op straat, je ziet iemand slechte been zijn of met een mankement. Mag ik eens voor je bidden? Gewoon simpelweg, mag ik eens voor je bidden? 2 weken terug was er een student van onze fulltimeopleiding die gewoon spontaan bij de Welkoop in Veenendaal bad voor een cashier. Die had namelijk haar pols geblesseerd. Zei, mag ik eens voor je bidden? Nou, zei die mevrouw, het was geen christen. Wat bijzonder dat je me dat aanbiedt. En toen moest ze huilen. Ze zei, ik vind het zo bijzonder, want mijn man wordt op dit moment geopereerd. Hij heeft een open hartoperatie. Ik zou het heel mooi vinden als je voor hem zou willen bidden. We hebben ze dat samen gedaan in de Welkoop. Wat een licht is dat in haar duisternis. In haar zorg. Het is zo eenvoudig, lieve mensen. Maar we laten onszelf zo klein maken. En we maken het onszelf zo moeilijk. Met die wapenrusting te hannesen en oneenigheid en dingetjes. Laten we alsjeblieft bezig zijn met de dingen waarvoor we geroepen zijn. En de wereld hunkert naar dat licht. De wereld hunkert ernaar. En er is zoveel duisternis. En ik denk dat er zoveel duisternis in Nederland is, omdat de kerk monddood is gemaakt. Vandaar, en daarmee wil ik eindigen, dat Jesaja 59 wordt opgevolgd door Jesaja 60. Nou, dat zijn briljante inzichten die ik jullie verschaf deze ochtend. Vandaar de oproep vanuit Jesaja 60, ook een hele bekende tekst voor jullie vanmorgen. Jesaja 60 vers 1 zegt, sta op en schitter. Je licht is gekomen, over jou schijnt de luister van de Heer. Duisternis bedekt de aarde en donkerte de naties, maar over jou schijnt de Heer en zijn luister is boven jou zichtbaar. Volken laten zich leiden door jouw licht en koningen door de glans van je schijnsel. Lieve mensen, sta op en schitter. Verberg je niet langer, laat jezelf niet monddood maken, maar laat met name deze week je licht schijnen tot eer van zijn naam. Amen. Gaan we bidden. Heere God, wat bent u bijzonder. U bent licht. U bent waarheid. U bent liefde. U bent herstelbrenger. En heren, als wij deze boodschap zo horen, dan zouden we misschien kunnen denken van heren, maar ik heb zelf nog zoveel leugen in mijn leven. Ik heb zelf nog zoveel herstel nodig. Ik heb uw liefde zo hard nodig. Maar heren, we willen ook tegelijkertijd stilstaan bij datgene wat we al van u hebben ontvangen. Zo ongelooflijk veel. Al zoveel gerechtigheid en al zoveel waarheid en al zoveel herstel en al zoveel liefde. En heren, we kiezen ervoor om vanuit datgene wat u gegeven heeft en wat van u is, om dat uit te delen. Heren, helpt u ons om bewust te zijn van het licht dat in ons woont. Uw licht. We hoeven niet te behelpen met datgene wat we uit goede bedoelingen zelf voor elkaar kunnen krijgen. Maar heren, we hebben van u ontvangen. En het is van u. Het is uw licht. Het is uw liefde. Het is uw waarheid. En dat is per definitie bovennatuurlijk. Dat als wij uit onze comfortzone stappen en dingen doen die we niet gewend zijn, maar u daarmee willen eren, heren, dan zult u mooie, spectaculaire, maar ook kleine, prachtige dingen doen. Al is er maar een klein lichtbronnetje. Het doet duisternis wijken. Heer, ik bid u tegelijkertijd dat u onze ogen opent. En dat wij zien wat u ziet. Dat we voelen wat u voelt. Dat we horen wat u hoort. En dat we diep, diep bewogen raken over de gebrokenheid en de leugens en de onrecht in de wereld. Heren, wilt u ons bewegen met uw bewogenheid, met die bereidvaardigheid, dat we in actie komen door beweging van u, van binnenuit, door uw Heilige Geest. En helpt u ons om op te staan en te schitteren voor uw Koninkrijk. Want we zijn geroepen, gekocht en betaald en geroepen om licht te zijn. Niet alleen ons kaartje te hebben, om bang te zijn onze redding te verliezen. Maar Heer, we zijn geroepen om licht te brengen. En daarom zoeken wij onze kracht in u, in de sterkte van uw macht. In de wetenschap dat hij die in ons is, sterker is dan die in de wereld is. Bouw uw koninkrijk in Jezus' naam. Amen.